voor de luisteraars van de kerktelefoon willen we het schriftgedeelte en de psalmen voor deze avond noemen. Schriftlezing is psalm 4. We noemen psalm 4. En we zingen psalm 66 vers 1 en 2. Psalm 4 vers 1 en 2. Psalm 4 vers 3. En psalm 4 vers 4. We noemen nogmaals de schriftlezing psalm 4. En we zingen psalm 66 vers 1 en 2. Psalm 4 vers 1 en 2. Psalm 4 vers 3. En psalm 4 vers 4. We wensen u een goede dienst.
Onze hulp en onze enige verwachting sta ook dit avonduur in de naam des Heren, Heren, die hemel en aarde geschapen heeft, die de trouw bewaart van geslacht tot geslacht, ja tot in alle eeuwigheid, en die nooit laat varen enig werk dat zijn hand begon. Amen. Genade, zij en vrede van hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus die de getrouwe getuige is. De eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. We willen dit samen zijn met elkaar voortzetten door te zingen van de 66ste psalm. Daarvan het eerste en het tweede vers. Juich aarde, juich met blijde galmen de grote schepper van het heelal. Zing de eer zijns naams met dankbare psalmen. Verhef zijn roem met lofgeschal. Zeg, o hoe vreselijk zijn uw werken. Gij doet uw wijdgeduchte kracht, o God, aan al uw haters merken. Die veinzend buigen voor uw macht. En ook het tweede vers. Al aardrijk smeek u neergebogen hef, de schoonste psalmen aan, gezangen die uw naam verhogen, de glorie van uw wonderdaan komt allen. Ziet Gods wijze wegen, wat is zijn werking hoog geducht, het zij het mensdom met zijn zegen bezoekt, of met zijn strenge tucht. Psalm 66 vers 1 en vers 2. lezing, dit avontuur, tijdens deze Bijbellezing vindt u in het boek der psalmen, de vierde psalm. De vierde psalm. Maar vooraf doen we in gemeenschap met de kerk van alle tijden en plaatsen belijdenis van het algemeen ongetwijfeld christelijk geloof met de woorden van de 12 artikelen het apostolicum.
Ik geloof in God den Vader, den Almachtige, schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus zijn enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van den Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dag wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen, de levenden en de doden. Ik geloof in den Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleesers en een eeuwig leven. Amen. Een psalm van David voor een opperzangmeester op 9 not. Als ik roep, verhoor mij, o God mijner gerechtigheid. In benauwdheid hebt gij mij ruimte gemaakt. Zijt mij genadig en hoor mijn gebed. Gij mannen, hoe lang zal mijn eer tot schande zijn? Hoe lang zal ik, zult gij de ijdelheid beminnen en leugen zoeken, Sela? Weet toch dat de Heere zich een gunstgenoot heeft afgezonderd. De Heere zal horen als ik tot hem roep. Zijt beroerd en zondig niet, spreekt in uw liederhart op uw leger en zijt stil, Sela. Offert offeranden der gerechtigheid en vertrouwt op den Heere. Velen zeggen, wie zal ons het goede doen zien? Verhef gij over ons het licht uws aanschijns, o Heere. Gij hebt vreugde in mijn hart gegeven, meer dan ten tijde als hun koren en hun most vermenigvuldigd zijn. Ik zal in vrede tezamen nederliggen en slapen, want gij, o Heere, alleen zult mij doen zeker wonen.
Zoeken wij het aangezicht des Heeren in het gebed. Enige, eeuwige, drie enige en volzalige God in de hemel, aan de avond van deze woensdag brengt gij ons samen in uw huis, onder de prediking van uw woord in deze Bijbellezing. En Heere, al is het dan niet op uw dag, op de opstandingsdag, de rustdag, de zondag, dan mag het ook in het midden van de week zijn, dat we nog mogen samenkomen, een ogenblik in uw huis, onder de prediking van uw woord. Als vanavond ook de schrift mag opengaan, mag worden verklaard, mag worden uitgelegd en mag worden toegepast. Heren, dan smeken wij van u dat gij vanavond alles met uzelf goed wilt maken. Dan komen we misschien wel uit ons werk. Dan komen we misschien wel ook vanuit ons gezin in alle drukte. En mogelijk hebben we ons moeten haasten om op tijd op deze plaats te kunnen zijn. En ach Heren, dan kan het ook zo zijn dat onze gedachten als het ware niet voorbereid zijn op dit samen zijn, op het horen van uw woord. Maar zoudt gij dan nog willen geven, Heren, dat al de verhinderingen mogen worden weggenomen en dat de Satan de loop van uw woord niet in de weg zal kunnen staan. Maar dat het vanavond mag zijn, Heren. Gij stort op hen een milde regen. Een regen die hen overdekt, verkwikt en hun tot zegen strekt. O, dat ge vanavond door woord en geest, o Heer, uzelf wilt bekendmaken, onze gedachten gevangen wilt nemen, wat het luisteren van het woord in de weg kan staan, genadig wilt wegnemen, de boze zout willen schelden en Heer willen geven, dat er aandacht mag zijn, dat er concentratie mag zijn, dat ook de warmte ons niet al te zeer zal hinderen, dat er eerbied mag zijn. Heere, dat er een vervuld mag zijn met heilig diep ontzag. Te beseffen dat we zijn op een heilige plaats. Dat we zijn hier op een plaats waar mensen, kinderen wel mogen samenkomen op uw bevel. Maar waar gij het voor het zeggen hebt. En Heere, dat hebt ge overal, maar in het bijzonder toch in uw huis. Waar het woord mag klinken. Waar de bediening der verzoening mag plaatsvinden. Waar u zondaren wilt trekken. Onder de prediking van uw woord vanuit de duisternis. Tot uw heerlijk en wonderbaar licht. Zoudt u dan de rijen willen doorgaan. Zoudt u dan de harten willen vervullen met uzelf. Zoudt u ons dan de levende besef willen geven. Dat ge zelf in ons midden wilt zijn. Zoudt dan willen schenken, Heren. Dat gij ons voor ogen komt, dat u zich bekend maakt, dat het woord beslag mag leggen op onze zielen. O Heere, we kunnen met onze gedachten zijn opgekomen, wilt ge ze alles wegnemen. En geven, Heere, dat het zo mag zijn vanavond u te ontmoeten, uw stem te mogen horen. Dat ge nog bij namen wilt komen te roepen. Heere, dat daar het besef ook mag zijn, wat David toen mocht ondervinden, dat hoewel hij mag juichen voor uw troon, gij dezelfde bent, onveranderlijk de eeuwige, die nog voor uw kerk en voor uw volk wilt zijn, die ook voor David was, en die ook nu nog voortgaat met uw werk, opdat het getal van uw uitverkorenen vol zal worden, uw huis in heerlijkheid gebouwd mag worden, tot het laatste zal worden toegebracht. Heere, geef zo uw zegen dan aan deze plaats op de kansel en eronder. Ook thuis als we mogen meeluisteren voor de kerktelefoon. Heere, ook hen die vanavond hadden willen kunnen opkomen, maar dat niet konden. Maar Heere, gedenk ook hen die hier nog hadden kunnen zijn, maar die niet zijn gekomen, de moeite niet waard hebben genomen, genoeg hebben aan de zondagse opgang naar uw huis. O Heere, wilt ge nog zo krachtiglijk werken, hier ook in het oosten van het land, hier ook in het land van Twente, dat ge ook hier nog wilt werken, dat ge ook hier nog krachtdadig wilt bekeren, vanuit de duisternis tot uw wonderbaar licht, dat u ook hier nog wilt ontdekken aan de schuld der zonde, dat ge ook hier nog een volk wilt hebben, dat naar u mag vragen, dat ge ook hier een volk wilt hebben, aan wie u zelf wilt openbaren, maar ook, Heere, dat na ontvangen genade hier uw kerk mag zijn, dat u mag dienen, mag vrezen, dat het David mag nabidden. O Heere, dat gij uw heerlijk en schoon aangezicht wilt bekendmaken. Heere, geef dan zo uw zegen en gedenk ons zo naar de grootheid van uw genade. Heere, wilt u zijn met een ieder van ons, u kent ons ook. U weet van dingen die we mogen en kunnen meedragen. Wilt ge zo nabij zijn en uw handen zegenend ook nog uitbreiden. Wilt u zijn met de rouwdragende, wilt u zijn met de zieke verschillen die er ook zijn. In de ziekenhuizen mochten horen dat meneer Wessels naar alle waarschijnlijkheid morgen uit het ziekenhuis mag terugkeren. O, dan hebt u nog willen uithelpen en doorhelpen. En zou het ook nog in het verdere uw zegen willen schenken. Heere, gedenk nog zo de ganse gemeente. Alles wat we ook mee kunnen dragen met onze harten. Heere, wilt u zo zegenen ons land en volk. Onze koning en koningin. Onze regering, landelijk, provinciaal en plaatselijk. Ook als daar een nieuwe regering gevormd moet worden. Heere, geef nog het levende besef dat aan het onderhouden van uw geboden alleen groot loon is te verwachten wil betonen. dat u nog alles leidt en alles regeert. Heere, gedenk nog zo. Doe niet naar de zonden van ons land en volk en geef nog een herleven, een revij, een geestelijke opwekking, een breken met de zonden en een vragen naar u. Heere, gedenk uw kerk over het rond van deze aarde, zegen, arbeid op de evangelisatieterreinen, zendingsvelden, onder uw volk Israël, uitverkoren volk toch. O Heere, dat u toch ook op uw tijd en op uw wijze zult bekeren, de ogen zult openen en Israël zalig zult maken. Heere, we nog zo werken en nog zo gedenken, ook in ons land, nog bijeenbrengen wat bijeen behoort, misschien wel in een weg van verdrukking. Heere, groot ontfermer, gedenk dan nog zo en geef zo nog uw zegen. Gedenk hem die het woord mag bedienen. Gedenk de opgekomen gemeente. O, wilt u geven dat alles zou mogen strekken tot de eer van uw naam, uitbreiding van uw koninkrijk, de zaligheid van zondaren naar het soevereine van uw welbehagen, om Jezus wil, in de vergeving van onze zonden, uit genade. Amen. Ter inleiding op de Bijbellezing willen wij zingen van de psalm die vanavond aan de orde van behandeling is, psalm 4, vers 1 en 2. Wil mij, wanneer ik roep, verhoren, o God, die mijn rechtszaak redt. Gij hebt in angst mij hulp beschoren en mij doen gaan in ruime sporen. Betoon gena, hoor mij gebed. Wat moogt gij mannen toch beginnen? Zal steeds tot schande zijn mijn eer, zult gij dan de ijdelheid beminnen? En te enemaal beroofd van zinnen de leugen zoeken keer op keer. En ook het tweede vers. Herinnert u gij roekeloze dat zich de Heere een gunstgenoot heeft afgezonderd en verkozen. Hij doet mij nooit van schaamte blozen, die als ik riep mij bijstand bood. Gij zijt gij beroerd, ontsteld, verlegen, zo zondig niet verzaakt uw wil. Spreekt in uw hart, herdenkt uw wegen, op de eenzaam bedden neergezegen en weest in alle ontmoeting stil. Psalm 4, vers 1 en vers 2. deze Bijbellezing, gemeente, vindt u in het voorgelezen schriftgedeelte de vierde psalm. En daarvan vers 8. De eerste woorden: gij hebt vreugde in mijn hart gegeven. Gij hebt vreugde in mijn hart gegeven. We letten op drie aandachtspunten. Om deze vreugde is door David tot de Heere gesmeekt. Om deze vreugde is door David tot de Heere gesmeekt. Deze vreugde gunt David zelfs aan zijn vijanden. In de tweede plaats, deze vreugde gunt David zelfs aan zijn vijanden. In de derde plaats, deze vreugde wordt in Davids hart ervaren. Deze vreugde wordt in Davids hart ervaren. Gij hebt vreugde in mijn hart gegeven. Op deze vreugde is door David tot de Heere gesmeekt. In de tweede plaats, deze vreugde wordt door David zelfs aan zijn vijanden gegund. In de derde plaats, deze vreugde wordt door David in zijn hart ervaren. Gemeente, wie zou er beter geschikt zijn om deze woorden van onze tekst uit te spreken? Als koning David, gij hebt vreugde in mijn hart gegeven. O, we zouden kunnen zeggen, als iemand dat kan zeggen in de dagen van het Oude Testament, dan geldt dat toch wel voor David, de man naar Gods hart. Voor David, die een type mag zijn van de Heer Jezus Christus, van wie David zelf heeft mogen zingen: eeuwig bloeit de gloriekroon op het hoofd van Davids grote zoon. Hoe heeft de Heere David gezegend? Hoe was David Gods gunst gedood? Hoe was David een uitverkoren vat voor de Heere? Hoe heeft de Heere David tot koning willen verkiezen? En hoe heeft de Heere David in zijn koninkrijk willen zegenen? Hoe heeft David aan het einde van zijn leven mogen spreken van het werk van de Heere in zijn handen, van het uitzicht op het eeuwige leven? En dat nou vanwege Davids grote zoon, David, de man naar Gods hart. O, dat hij de vreugde des Heeren mag kennen. Dat is een wonder, jawel. Maar we zouden het ons kunnen voorstellen, als iemand dat zou mogen kennen in zijn hart, is dat koning David wel, gemeente, toch? Wat zegt David zelf? Gij hebt vreugde in mijn hart gegeven. En dat is het wonderen, heil gij. Gij hebt gegeven. Dat heeft David mogen ontvangen. David mag weten wie daar de bewerker en wie daar de gever van is. Wie dat in zijn hart heeft willen leggen. De Heer, het is het werk van de Heilige Geest. Het is een ontvangen vreugde. Het is een genoten vreugde. Waar David niet zelf de bewerker van is. En waar David ook niet zelf zomaar over kon beschikken. Het was genade. Kennen wij deze vreugde? Kent u daar iets van? Arm als we daar niets van kennen. Rijk als we dat mogen genieten. En David mogen naspreken in stille verwondering. Gij hebt vreugde in mijn hart gegeven, maar het wonder wordt nog des te groter als wij bedenken de omstandigheden waarin David deze woorden heeft mogen uitspreken. Dat waren omstandigheden van letterlijk doodsgevaar. Dat waren omstandigheden waarin David bij het naderen van de avond, het naderen van de nacht, vermoeid ogen zal moeten sluiten en hij kan niet verder, bij wijze van spreken. De nacht breekt aan en hij weet dat duizenden zielen, helpers van Saul, hem zoeken om hem te doden. En hij weet gewis en zeker, ze zullen mij ook vinden. Als God het niet zal verhoeden, als de Heere niet getrouw over mij zal waken, de mensen zijn tegen hem. De boze is ontstoken. David ervaart het. en dan toch vreugde in het hart. Psalmen zingen in de nacht. Zou deze psalm ook niet zijn gezongen jaren later door Paulus en Silas als ze daar in het gevangen zitten? Gij hebt vreugde in mijn hart gegeven. En gemeente, nu heeft het de Heere behaagd dat deze psalm opgenomen zou zijn in het boek der boeken. En ook wel in het bijzonder in het boek der psalmen. Een psalm van David voor de opperzangmeester op de neginoot. In die woorden wordt zo uitgesproken dat David later heeft mogen verstaan dat deze psalm hem door de Heere in zijn hart gegeven is. En dat deze psalm door hem zou moeten worden opgetekend. En dat het de Heilige Geest heeft behaagd dat dit geïnspireerde woord van God gegeven zou worden aan de opperzangmeester in de tempel. De voorzanger, degene die het tempo bij het zingen van de psalmen aangaf en die ook de toonhoogte aangaf. We zouden zeggen de voorzanger, in onze dagen zouden we zeggen de organist, die zich daarbij begeleidde op de neginoot. Dat is een snareninstrument. Gemeente, de Heer heeft deze psalmen gegeven aan de strijdende kerk op aarde. Dat deze psalm ook in later eeuwen nog gezongen zou mogen worden. En dat deze psalm ook in later eeuwen nog voor de kerk des Heren tot een rijke troost zou mogen zijn. Het is wel gezegd in de kerkgeschiedenis, in de psalmen, zien we Gods kinderen in het hart. Hoe ziet u ook hier in deze psalm David in het hart en gemeente? Wat zou het groot mogen zijn als we nou vanavond mogen zijn? Dan zou het er maar één zijn die mag zeggen: in deze psalm wordt ook in mijn hart gesproken. En smeek de Heere dat hij het woord van deze psalm ook aan uw hart zal toepassen. Door woord en geest, dat ge de kracht uit mogen ontvangen. Dat u er onderwijs uit zou mogen ontvangen. Dat de Heer u zelf door zijn woord en geest, door genade, door wederbarende genade, deze psalm zal mogen gaan leren meezingen. Gij hebt vreugde in mijn hart gegeven. Zijn er die dat mogen zeggen, de gemeente? In deze woorden klinkt zo duidelijk door dat David dat niet zelf beschikte. David had niet een opgeruimd karakter of zo. O, geenszins is daar de grond in gelegen voor deze psalm. Het is geen karaktertrek. Het is geen optimistische blik in het leven. Het is geen zorgeloosheid. Het is ook niet iets dat David zelf heeft kunnen bewerken. Want er zijn dagen in zijn leven dat hij bij deze psalm niet kan komen. Nee, de Heere heeft het hem geschonken. Deze psalm in het hart. Omdat de Heere er zelf in meekomt. Omdat de Heere zich door zijn woord en geest aan zijn hart daarin komt openbaren. Gij hebt vreugde in mijn hart gegeven. O, gemeente, wat leven in een tijd dat velen trachten om iets van die vreugde waar David hier van spreekt, om die te bereiken. Wat worden er niet in de genotsmiddelen gebruikt om tot die toestand van vreugde te geraken? Wat worden er niet in capriolen uitgehaald door jongelui om een kort moment van genot, om een kort moment te bereiken, van alles los te zijn en boven al de zorgen uitgetild te zijn. Maar het is vergeefs. De leegte en de kater is daarna alleen maar groter. Vreugde in het hart gegeven. Ongemeen, dat is ook niet iets wat bijvoorbeeld een Saul kende, al speelde David op de harp. Deze vreugde, al mocht dat Saul dan door het spelen van David op de harp enigszins tot rust komen, maar deze vreugde is een andere vreugde. Deze vreugde is ook niet gelegen in het bezit van David. Want hij zegt in deze psalm: gij hebt vreugde in mijn hart gegeven meer dan ter tijd als hun koren, het graan en hun most, de wijn vermenigvuldigd zijn. De schatten van deze wereld, de volle korenvelden, de grootste wijnoogst, de grootste voorspoed en het meeste materiële geluk. kan deze vreugde niet geven. O gemeente, zo is het zo vaak. Dat wij mensen op aarde onze schatten vergaderen bij de kinderen al zo niet waar. Een kind iets graag wil hebben voor zijn of haar verjaardag. Je hebt er misschien wel maanden, weken naar uitgezien. En je mag het hebben. Je speelt er een dag mee. En je komt bij je vriendje en je ziet iets wat hij wel heeft. En jij niet hebt. En ach, het hart is alweer ontevreden. Zo vaak geldt voor ons op aarde bezit van de zaak. Het einde van het vermaak. Maar dat geldt niet voor deze vreugde. Niet gelegen in goederen. Die we toch ook eens weer moeten afleggen. Weer kwijt kunnen raken. En zeker kwijt zullen raken. Ook geen vreugde. Die daar is gekomen in de omgang met andere mensen. Geen vreugde die het gevolg is van Davids vrienden die hem bezochten. En met hem over vrolijke dingen spraken. Ach nee. Er is er maar één die vreugde gaf. De Heere zelf. De levende God. De God des levens. Waarvan de dichter op een andere plaats zegt. Ach, wanneer. Zal ik naderen voor uw ogen, in uw huis, uw naam verhogen. Geen mens kan het ooit David geven, maar alleen de Heer. Het staat ook in het Hebreeuws, als we dat met een ander woord zouden vertalen, het oorspronkelijke grondwoord. Het is door de Heer in zijn hart gelegd, als een kostbare schat. Heeft de Heere deze vreugde, die vreugde des Heeren. Die vreugde die in hem is. Die uit hem voortkomt. Die door hem geschonken is. Die in hem mag eindigen. Heeft de Heer in Davids hart gelegd. Als een kostbare schat aan hem toevertrouwd. En die vreugde is de Heere zelf. Is de kennis van de Heer. Dat de Heer zich aan Davids hart openbaart. En dat de Heer zich aan zijn ziel verklaart. Gij hebt gegeven, gemeente, kan het wel worden aangevallen. Kan het wel worden bestreden. Kan het wel worden aangevochten. Dat zal zeer zeker gebeuren. Waar de Heer komt, bouwt de duivel er altijd een kapel bij. Waar de Heer werkt, wordt het ervaren dat de Satan komt met zijn boze pijlen om het werk van de Heere te niet te doen en de vreugde des Heeren te verstoren door verleidingen, door verzoekingen, door noden, door zorgen, door aanklachten, door het binnenpraten in de ziel. Maar o, dan mag toch de kerk des Heeren gewaar. Als het van de Heere is, ik had nooit meer kwijt. Als het van de Heere is, komt de Heere er zelf op terug. Ik heb vreugde in mijn hart gegeven. Maar gemeente, we moeten wel zeggen bij het eerste punt. Deze vreugde schenkt de Heere naar zijn soeverein welbehagen aan zijn kerk. Om die nooit meer terug te nemen. Maar deze vreugde heeft David wel om moeten bidden. Om deze vreugde heeft de Heer, en dat was ook zere werk, de Heer zelf David wel leren smeken. En dat lezen we aan het begin van deze psalm. Vers 8 staat niet in vers 1, nee. Daar gaat wat aan vooraf. Een psalm van David voor de open zangmeester op de neginoot. En we horen in vers 2... dat David heeft geroepen tot de Heere. O, aan deze vreugde gaat het roepen tot de Heere vooraf. En de Heere werkt dat zelf, omdat de Heere om die vreugde geroepen wil zijn. Dat roepen, dat is al het werk van de Heere. Maar kan David het daar misschien, toen hij riep, niet voor houden? Achteraf mag het blijken. Elk gebed is het werk van die geest. De geest is der genade en der gebeden. Als ik roep, verhoor mij, o God, mijn gerechtigheid. In benauwdheid hebt gij mij ruimte gemaakt. Wees mij genadig en hoor mijn gebed. Daar is een smeken, gemeente, waarom? Wel, de omstandigheden waarin David verkeert is van groot gevaar. De omstandigheden waarin David verkeert lijken in grote tegenspraak te zijn met de vreugde waarin deze psalm over mag zingen. Hij is in groot gevaar. Wanneer deze psalm precies gedicht is, weten we niet. Er zijn wel uitleggers die denken aan de dagen van Absalom. Maar ik geloof met de meeste uitleggers dat we moeten denken aan de tijd vroeger in Davids leven, toen zijn eigen schoonvader Saul hem naar het leven stond. Toen David heeft moeten ervaren, toen daar het tuig door Saul op hem geworpen, hem op een haar na miste, dat er maar één schrede was tussen hem en de dood. Onbegrijpelijk dat David in zulke omstandigheid terecht is gekomen. Ja, gemeente, de Heere leidt zijn kinderen en leidt degene die hij zalig wil maken langs wegen die ze zelf soms niet kunnen bekijken, langs wegen die ze zelf ook nooit voor zichzelf hadden uitgekozen, maar waar toch eens zal mogen blijken dat voor de kerk des Heeren mag gelden dat alles moest medewerken ten goede voor degene die naar Gods voornemen geroepen zijn. Maar het is niet te verklaren dat David, die de wapendrager was van Saul, dat David, die voor Saul op de harp speelde, dat David, die voor Saul ook de strijd heeft aangebonden, toen daar ook die reus Goliath daar was, dat David, die getrouwd is met Michal, de dochter van Saul, dat David, die een vriendschapsbetrekking had met Jonathan, de zoon van Saul, zo het voorwerp is geworden van de haat en de toorn en de afgunst van koning Saul. Had David het daar dan naar gemaakt, gemeente? Wij kunnen ook Gods kinderen, ook de kerk van de Heere, kan het er soms naar maken dat de mensen in toorn over en ontstoken zijn. We kunnen er ook de oorzaak van zijn dat mensen in toorn over ons ontsteken. Maar daar was nou bij David geen sprake van. Hoewel hij wist, en dat was de reden van de toorn van Saul, David was een uitverkoren wat. Hij was Gods gunsteling. Hem had de Heere verkoren boven Saul. Met hem was de Heere. Maar dat heeft niet gemaakt dat David van zichzelf aanspraak maakte op de troon van Saul. En dat David maar één keer ook zijn vinger heeft willen uitsteken naar die troon van Saul, denkt u maar aan die geschiedenis met die slip. En dat hij in gedachten heeft gehad om Saul naar het leven te staan en om ten koste van Saul de troon te betreden. Geenszins als een getrouw dienaar heeft hij zich aan Saul onderworpen. Saul met liefde willen dienen, maar Saul heeft het zelf ervaren dat God met David was en niet met hem. Dat David een uitverkoren vat was. En dat van Saul eens gezegd zou moeten worden door de Heere tegen Samuel. Dat hij niet meer leed moest hebben om Saul, die ik toch verworpen heb. Davids, Gods gunsteling. David, Gods uitverkorene, niet alleen uitverkoren tot het koningschap dat ook, maar uitverkoren tot de zaligheid. En David, o Saul, heeft dat bemerkt, dat de Heere met David is. Dat de Heere David zegent. Daar is diezelfde jaloezie gekomen Als er eerder was tussen die beide broers, Kaïn en Abel, die allebei de Heere leken te offeren. Maar Kaïn die in toorn ontstak toen hij moest bemerken dat de Heer het offer van Abel wel aannam en zijn offer niet. Wel, dat zoiets soortgelijks heeft ook Saul moeten bemerken bij David. En dat heeft ook het volk bemerkt. Ze hadden toch gezongen: Saul heeft zijn duizenden verslagen, maar David zijn 10.000. En daarom die onterechte woede. Daarom die opstand ten diepste tegen de Heer. Dat Saul verloor het van ervoor het van God te gaan verliezen. En dat de Heer met David was. Daarom die toren, die bittere, die blinde haat. Dat David moet vluchten. En dat David, gemeente, dat is ook een les die de Heer al zijn kinderen gaat leren. Dat David erachter moest komen hoe die met mensen omviel. Want degene die het eerst hadden uitgeroepen, Saul zijn duizenden, David zijn 10.000, daar kon hij niet op rekenen. Hij moest er toen zelfs achterkomen op de vlucht geslagen dat de inwoners van Keila, die hij toch eerder zo op een wonderlijke wijze had willen bevrijden met zijn manschappen van de Filistijnen, dat zelfs die inwoners van Keila, als het erop aan zou komen, hem nog zouden verraden, Saul. Dan komt David erachter dat er maar een heel klein troepje trouwe volgelingen is, dat bij hem blijft, ook in het hoogste gevaar. En Saul een leger van 3.000 man hem achterna zet. En David vlucht, ene plaats per long van Adullam, en weer verder vlucht de woestijn, tot de nacht aanbreekt. En David vermoeid, de handen vouwt en de knieën buigt. Als ik, ja, gemeente, als ik roep, verhoor mij. Dan komt David op die ene plaats waar de Heere een mens het liefste ziet. Daar komt David op die ene plaats waar de Heere zijn kerk ook steeds weer opnieuw terecht brengt. We zouden zeggen in de binnenkamer, die was er niet. In de open lucht. Hoorde misschien wel de stemmen van de vijanden. Hoorde misschien wel zijn vijanden naderen. Maar dan blijft er maar één weg over. En dat is de weg omhoog. De weg tot de Heere. Waarvan de Heere zelf zegt op een andere plaats, Psalm 27. Zoek mijn aangezicht. Ik zoek uw aangezicht, o Heer. Diezelfde plaats als later Hizkia mag innemen. Als hij de brieven van Rabsakee heeft overhandigd gekregen. Dat hij in Heere huis gaat om de brieven voor de Heere neer te leggen. Het aangezicht van de Heere te zoeken. O, hier kan David niet eens naar de tabernakel toe. Maar in de open lucht mag hij hetzelfde doen. Als ik roep, verhoor mij. O God, mijn gerechtigheid, in benauwdheid hebt gij mij ruimte gemaakt. Wees mij genadig en hoor mijn gebed. Het woord geeft aan dat het een roepen is geweest zonder ophouden. Kijk, gemeente, mag u bidden tot de Heer, zult u bidden tot de Heer. Maar o, dat bidden van een mens is menigmaal met zo weinige woorden. Is menigmaal zo gedachteloos. O, zo menigmaal geen gebed. Het ware gebed wordt door de Heere geleerd. En waar kun je nou het ware gebed aan herkennen? Dat is nou een aanlopen als een waterstroom. Dat is nou een bidden zonder ophouden. Met smeking zal ik ze voeren, zegt de Heere in zijn woord. Als ik, hier is een zucht, Hier is een roepen. Hier is een smeken. Hier is een, wat later zal worden, wat ook later, wat ook eerder gezegd is, door een Jacob, ik laat niet gaan, tenzij gij mij zegent, als ik roep. En gemeente, waar pleit David dan op? Kan David dan zeggen, Heere, dit heb ik niet verdiend. Heer, ik ben rechtvaardig. Heere, mij wordt onrecht gedaan. Nee, als ik roep, verhoor mij, staat er in vers 2. O God, mijn gerechtigheid. Mijner gerechtigheid. Geen gerechtigheid in David. Geen verdienst in hem. Mijn gerechtigheid. Ik denk aan dat lied van Metzeen. Nauwelijks 30 jaar geworden. Nu weet ik die waarheid zo diep als gewis, dat hij mijn gerechtigheid is. O God, mijner gerechtigheid, niet zijn gerechtigheid. Die gerechtigheid was niet in David. Die gerechtigheid, ach David, wie was David? David zou later in zijn leven maar al te duidelijk tonen. Waar is een stroom van ongerechtigheid. Overal tot mij. Is die man. Die de vrouw van een ander bemint en overspel pleegt. Hij is de man die zijn koningschap besmeurt. Hij is de man door wiens zonde. Zijn eigen kind moet sterven. En die zo onrechtvaardig omgaat met een Uria die zo trouwe bondgenoot is van zijn koning. Welk een laf handelen. Welk een minder waardig een streek van koning David. David, wie is die man die de tempel van de Heer niet mocht bouwen omdat het bloed aan zijn handen kleefde. David is die man die aan het einde van zijn leven in zijn trotse dwaasheid en hoogmoed zijn volk telt. En daar 9 maanden en 20 dagen van zijn trots en van zijn hoogmoed geen spoortje last hebt. Totdat het getal bekend wordt. En dan schuldig is dat duizenden van zijn onderdaan moeten sterven. David, o gemeente. Die moest het beleiden, een stroom van ongerechtigheid. Had de overhand op mij. Die moest het bidden, Psalm 6. Vergeef mij al mijn zonden. Die uwe hoogheid schond. David, Psalm 51. Mijn zonden zie ik me steeds voor ogen zweven. Ik heb tegen u, ja u alleen misdreven. Het is niet alleen dit kwaad dat roept om straf. Nee, ik ben in ongerechtigheid geboren. Mijn zonde maakt me het voorwerp van uw toren. Reeds vanaf het uur van mijn ontvangenis af. Dat is David. Die het moest beleiden. Mijn gerechtigheid is een wegwerpelijk leid. Stroom van ongerechtigheid. De overhand in zijn hart. In zijn denken, in zijn spreken, in zijn handelen, in zijn wensen, in zijn doen, in zijn laten. Een man die moest sterven, aan wie de Heer het koningschap beloofde, maar die er zelf geen getuige van kon zijn, dat de troon niet zou wijken van het huis van David, omdat hij de laatste levensadem moest uitblazen en zijn rechter moest ontmoeten. Maar diezelfde David, hoewel die moest sterven, kende het sterven voordat hij gestorven is. En mocht dat wonder kennen. O God, mijner gerechtigheid. Hoe die gerechtigheid ligt in een ander. Hoe die gerechtigheid zal liggen in die beloofde Messias. Hoe die gerechtigheid in hem geopenbaard zal worden. Hoe die gerechtigheid in hem geschonken hen toegerekend zal worden. Davids grote zoon, de Heer Jezus Christus, op wie David in al zijn nood en dood het oordeel waardig heeft mogen zien, heeft leren hopen, heeft leren bidden, leren smeken om genade. Hij het wonder heeft mogen beleven dat de Heer zijn gebed op zijn tijd te wijzen heeft willen verhoren en hem te geloven heeft gegeven dat hij zijn gerechtigheid is in de zoon van zijn liefde. Dat hij rechtvaardig voor God mag zijn. Dat hij ervan mag zingen. De Heer wilde op mij smeken. Geen hulp mij doen ontbreken. Ja. Dat de ongerechtigheid de overhand op mij. Maar ons weerspannig overtreden. Verzoend en zuiverd gij. Dat wonder mocht David kennen. En gemeente, dat wonder heeft David mogen kennen. Al in zijn leven van jongs of aan. Van jongs af zijt gij mijn God, zegt hij in Psalm 70. Als deze kwade boze dag in zijn leven aanbreekt, mag hij met God verzoend zijn. Mag je vrede kennen voor mijn ziel. Als ooit is in Gouda en ziekenhuis. En hij was een oude man, ouderling. In 1953 de rampnacht had meegemaakt met een pasgeboren baby. Op het eiland Flakkee. En die op zijn 16e er al bij bepaald was de Heere toe te vallen, moeten in zijn recht, dood verdiend. Op een tweede kerstdag, nadat een dag voor de kerst gepreekt was in de Brugkerk in Waddinxveen. Daar de woorden klonken van wijlen dominee Abma. Morgen zult gij zere heerlijkheid zien. De eerste kerstdag brak aan. Het bleef donker in zijn leven. Tweede kerstdag brak aan. En de Heere wilde overkomen. En dat was jaren daarvoor gebeurd. En ik bezocht het ziekenhuis. Ik zeg, kunt u hier bidden? Kunt u hier Bijbel lezen? De verpleging om hem heen hielpen de andere mensen. Hij zei, dominee. Als een mens in het ziekenhuis komt, moet hij gereed zijn. Als je dan pas de Heer gaat zoeken. Ik zeg niet dat de Heer niet in een ziekenhuis iemand kan bekeren. En niet over kan komen, zeker wel. Maar o, zover mag niet komen. David is deze kwade dag aan mag breken. Mag hij weten van een verzoende betrekking. O God, mijn gerechtigheid, dat mag je ook weten. In benauwdheid hebt gij mij ruimte gemaakt. Voor zijn ziel kan hij dat zeggen. Dan mag hij ook weten hoe de Heer in vroeger dagen hem heeft uitgeholpen. Toen hij stond, ook in het dagelijks leven. Toen hij stond met zijn kudde voor wilde dieren. Toen hij stond tegenover die Goliath met zijn panzer. In benauwdheid hebt gij mij ruimte gemaakt. O, en dat doet hem hoop. Nu in deze grote nood. Misschien nog wel veel groter dan voorheen. Toen hij stond tegenover Goliath. Is het dan zijn gebed dat de Heer opnieuw ook nu. Zoals de Heer in het verleden heeft willen werken. Hem genadig wil zijn. Wees mij genadig. En dat grondwoord klinkt iets in. Dat de Heer naar hem wil omzien, zich naar hem wil overbuigen. Bemoeienis met hem zal willen hebben. En hoor mijn gebed. Gemeente, mag ik eens vragen. Kent u dat gebed? Als dat gebed u vreemd is, bent u ver bij de Heer vandaan. Maar waar de Heer wil gaan werken, wordt er een bidden geboren. Een bidden zonder ophoud. En een danken van de Heer in alles, de kleinste dingen. Gaat u dan zere handen opmerken. Kent u dat gebed? Is daar in Vriezenveen een biddend volk? U mag nog een binnenkamer hebben die David niet meer kende. Ziet de Heer u daar? Gaat uw hart daar naar uit om zijn aangezicht te zoeken? En oh, dan hoeft uw nood niet zo te zijn als bij David, maar elk mens zal in zijn leven velerlei nood kennen. Nood en zorg. Het leven op aarde hier horen. Hier zal de rust niet worden gevonden. Hier zal de rust nooit ergens zijn. O, daar zal zorg zijn. In een gezin, daar zal zorg zijn in een huwelijk. Zorg zijn om uw kinderen. Zorg om het gezondheid. Zorg. O, in het kerkelijk leven kunnen er zorgen zijn. En mogen het zijn zorg om uw ziel. Dat u met God verzoend zich mag weten op goede grond. Dat God verheerlijk mag worden. In uw hart en in uw leven. En gij weet in welke weg komt de Heer ruimte te maken. Op het gebed. Niet om het gebed. Op uw nood geschreven. Deed ik grote wonderen. Geen andere weg. Gaat in uw binnenkamer. En uw vader in het verborgen ziet. Zult u in het openbaar vergelden. O, u moet uw beleiden zo biddeloos te zijn. O Heere, leert ge me dan bidden. Wil dan werken. Met die geest der genade. En der gebeden. Als ik roep. Verhoor mij. O God. Mijn gerechtigheid, gemeente, kunt u dat al nazeggen? Zijn er nou vanavond die dat nou kunnen nazeggen? Ach, dat kunt u van nature niet. En ik ook niet van nature. Want ons hart is nou hetzelfde als Davids hart. Dat hart van mij, van u, van jou. Dat is nou dat hart van David. Dat boos is. Dat zondig is, dat hart van David. Dat zijn volk in hoogmoed telde. Dat hart van David. Aan wiens handen bloed kleefde. Dat hart van David. Waarvan die moest zeggen. Een stroom van ongerechtigheid. Overhand op mij. Stroom van ongerechtigheid heeft de overhand op u. Op jou. Op ieder mens op aarde. Daarom zullen we alle moeten sterven. Tenzij de Heer Jezus eerder zal wederkomen. Zullen we allemaal eens moeten staan voor zijn rechterstoel? Zullen we allemaal eens voor hem moeten buigen? Zullen we allemaal eens rekenschap moeten afleggen over elk woord en elke gedachte en al wat we gedaan hebben? En wie kan er dan voor de Heere bestaan? O, daar is een volk dat het mag zeggen, o God, mijn gerechtigheid, dat ontdekt is aan de schuldersoon. Aan de zonde en de veelheid van uw verkeerde en boze wegen. Dat erachter is gekomen, gemeente, bent erachter gekomen. Hoe uw weg van nature naar het verderf leidt. Al achtergekomen hoe groot uw schuld is. Hoe het getal van uw zonde is veel groter dan een mens van nature aan wil. En de Heer een mens daaraan moet ontdekken. Opdat die mens eerlijk gemaakt zal worden. En op die plaats komt. Dat u de rust wordt opgezegd. Plaats komt. Dat u ziet dat er geen doen meer aan is. Van uw kant uit. Plaats komt. Dat u het moet beleiden. Ik heb gezondigd. Ook op die plaats komt. Dat er een bidden wordt geboren. Een smeken. Een roepen. O God, wees mij de zondaar genadig. O Heere, wees mij gerechtigheid. O Heere, verzoen die zware schuld die ons met schrik vervult. Bewijs ons eens genade. Zijn er die de waarheid ervan mogen kennen? Toen hoorde God. Op zijn tijd te wijzen. Toen hoorde God. Dat Heer Jezus zich. aan uw ziel wilde openbaren. Als die Heer onze gerechtigheid. Als dat smetteloze lam. Als die borgen zaligmaker. In wie geen zonde is. Maar die tot zonde zich heeft willen maken. Die heeft willen betalen aan de Vader. En de straf der zonde heeft willen wegdragen. Verhoor mij. O God, mijn gerechtigheid. O, zult u bij de Heer aanhouden. Indien hij vertoeft, verbijt hem. Gewis hij zal komen in benauwdheid. Hebt gij mij ruimte gemaakt. O, dat mag u ook herinneren. Hoe de Heer in vroeger dagen in uw benauwdheid vreugde wilde schenken. Hoe de Heer in vroeger dagen zich als de hulpeloze helper heeft willen betonen. O, de Heer in vroeger dagen wilde helpen waar uw hulp of uitkomst ontbrak. En dan mag uit een nieuwe nood tot de Heer klinken. Wees mij genadig en hoor mijn gebed. Maar gemeente, het valt ook op in deze psalm. Hoe genade gunnend maakt. Waar David mag spreken. Dat de Heere zijn gerechtigheid is. Waar David mag weten van het wonder. God heeft mij vreugde gegeven in het hart. In de ziel. Dat maakt dat een mens gunnend. Gemeente, hoe is uw gemoedsgesteldheid? Als de Heere niet kent. Is er maar één gemoedsgesteldheid die passend is. Dat is ootmoedig. Behoeftig. En als u de Heer mag kennen, dan is er maar één gemoedsgesteldheid die passend is, verwonderd. Dat de Heer naar u heeft willen omzien. En gunnend. Verwonderd en gunnend. Kent u daar iets van? Nou, ontvang genade. Gemeente, daaruit blijkt dat echt is in ons leven. Als dat gemist wordt. O, dan moeten we de Heere smeken. Dat hij ons het ware leven zal komen te schenken. Genade maakt gunnend. Hoor hoe David hier mag bidden. Voor zijn vijanden. Gij mannen. Hoe lang zal mijn eer tot schande zijn? Hoe lang zult gij de ijdelheid beminnen? De leugen zoeken? Ja, eerst spreekt hij over iemand. Het is net alsof hij ze aanspreekt. Hij spreekt bij zichzelf. Nee, hij spreekt over zijn vijanden. Voor het aangezicht van de Heere. Hij spreekt over hen. Terwijl de Heere daarvan de stille toehoorder is. Mannen. En er staat eigenlijk in het grondwoord de betekenis van mannen die stof zijn. U bent stof. En uw wortstof, denk je daar wel aan? Het is alsof David in gedachten voor het aangezicht van de Heer beseft wie zijn vijanden zijn, stof. In Jesaja 51 zegt de Heer ook van zijn volk dat ze niet voor de mensen hoeven te vrezen die stof zijn. Mannen, mensenkinderen, die stof zijn en tot stof wederkeren. O gemeente, u hebt misschien wel eens mensen gehad voor wie u erg vreesde. En de dag breekt aan dat u misschien wel hebt gestaan bij iemand voor wie u vreesde. En u zag hem of haar liggen in de doodskist. Stof, gij mannen, hoe lang zal mijn eer tot schande zijn? Hoe lang zult ge de ijdelheid beminnen, de leugen zoeken? Hij tekent hen, Saul en zijn helpers in een opstand. Ze beminnen de ijdelheid leeg. Dat is nou de zonde in zijn zaak, ijdelheid en leugen. Dat is de grond van de zonde. De zonde is leeg, ze komt uit niets voort. Die haat en vijandschap tegen David, ze komt uit niets voort en ze leidt op niets. Al de zonde is ijdelheid. Vergeefs. Vergeefse moeite. En de kern van de zaak is vijandschap. Het denken van het vlees. Vijandschap tegen God. En de leugen. Wat is er gelogen over David? Dat hij Saul kwaad zou hebben gedaan. Dat hij Saul misschien wel... Oh, welke leugens worden er niet verspreid over hem. Maar één ding weet David. God weet ervan. Weet toch. Dat de Heere zich een gunstgenoot heeft afgezonderd. De Heere zal horen als ik tot hem roep. Eén ding mag David weten. De Heere kent zijn hart. Mijn weg is voor u, o God, niet verborgen. Daar gij alles kent en weet en ziet en hoort. Weet toch. Dat de Heere zich een gunstgenoot heeft afgezonderd. En maar één ding dat David zich kan aanreiken in deze zaak. Dat hij Gods uitverkoren is. Hij zal koning worden. Het is waar. Maar het was de wil van de Heere. De Heere had hem een gunstgenoot genoemd. En dat ziet niet alleen op de verkiezing tot het koningschap. Dat ziet hij ook op die verkiezing tot de zaligheid. Weet dat de Heer zich een gunstgenoot heeft afgezonderd. Hij mag die gunst van de Heer kennen, gemeente. Daar in die woestijn. Daar onder die donkere hemel. Daar waar de stemmen klinken. Eén ding weet ik. Dat God met mij is. Eén ding weet ik, al zou ik moeten sterven, ik zal geen vreemd God ontmoeten. Zo verkeert David onder een geopende hemel. Zo heeft Petrus in Handelingen 12 in de gevangenis verkeerd, met de ketenen om zijn handen. Zo zijn Daniel en zijn vrienden in het grootste gevaar geweest. Mag u er ook van weten. Als u komt te staan voor de dood, Jordaan. Als u naar het ziekenhuis moet. Als het misschien binnenkort wel eens eeuwigheid kan worden. Zult u dan een vreemd God ontmoeten? Of mag het dan zijn, zijn gunstgenoot. Van blijde troost en vrij. Het wonder van genade. Het wonder van verzoening. Dan wordt genade van waarheid blij ontmoet. De vrede met een kus van het recht gegroet. O, ziet u wie deze gunstgenoot in waarheid is. Dat is niet David. Maar dat is nou die meerdere David. Dat is nou Davids grote zoon. Die gunstgenoot. Van blijde troost en vrij. En wie deze psalm ten vol in vervulling is gegaan. Van wie David een type is geweest. Voor hem gold het. Dat hij heeft geroepen. En dat er voor hem in zijn benauwdheid geen gehoor was. Voor hem gold het. Dat hij kroop door de hof van Gethsemane. De stemmen van zijn vijanden hoorde. In het nachtelijk duister. Voor hem gold het. Dat hij aan het vloek houdt. Prijs der zielen voor zijn kerk aan zijn vader betaald. En de vader in zijn geschonden eer. Voldoening gaf. Om zijn toren te stillen, maar zijn gerechtigheid te voldoen. Opdat hij. Die ware gunstgenoot zou worden geschonken tot een volkomen zaligmaker en borg aan de gunstgenoten van zijn vader. Aan een volk diep schuldig, maar dat niet schuldig wordt verklaard, omdat ze in die schuld de naam des Heeren mogen aan. En die Heer op hun smeekgebed geen hulp hen wil doen ontbreken. Weet toch dat de Heer zijn gunstgenoot heeft afgezonderd. De Heer zal horen als ik tot hem roep. En kijk, gemeente, u zeiden we. Genade maakt gunnet. Ja, dat blijkt dan. Met name uit vers 5 en 6. Want David zijn vijanden, die mannen die hem naar het leven staan, toewenst. Zij beroert en zondigt niet. Spreekt in uw liederhart op uw leger. En zijt stil. Genade maakt gunnend. Wat hij hier in vers 5 en 6, ook waarschijnlijk wat in vers 6 staat, uitspreekt. Dat is nou zijn liefdeswens aan zijn vijanden. Zij beroert. We kennen uit het woord die uitdrukking, de beroerder Israëls. Daar zit het woord onrust in. Heilige onrust. Schrik. Beroering. Ophef. En die wenst hij zijn vijanden toe. De Heer David weet dat is nodig. Dat ze wakker geschrikt, geschrokken zullen worden. Dat hun ogen geopend zullen worden. Dat hun hart verbroken zal worden. Dat ze in de spiegel van Gods wet, als later zal werd naar Damascus, krijgen te zien wat ze doen. Zijt beroerd. O, dat hij die schrik des Heeren hart zal vervullen. En zondigt niet. Dat ze met de zonde moeten breken. Spreekt in uw liederhart op uw leger en zijt stil. Hij wenst ze toe. Die stilte. Die dan overblijft. Als de Heer een zondaarsziel ontdekt en stil maakt voor zijn aangezicht, de stilte gezocht moet worden. De stilte van de binnenkamer, de stilte van het huis van gebed. De stilte om het aangezicht van de Heer te zoeken. Dat wenst hij zijn vijanden toe. Bekering. Opdat ze nog behouden zullen worden. Offert, offeranden. Der gerechtigheid. Dat offer. En wat is nou dat offer? Een verbroken hart. En een verslagen geest. Om alleen door dat bloed der verzoening behouden te worden. En hoort wat hij erachter zegt. En vertrouwt op de Heer. Gerechtigheid. En vertrouwen. Beide zaken, gemeente, die in het woord bij elkaar horen. Ik heb wel eens meegemaakt in de jaren dat ik predikant ben. Dat je wel eens hoorde, nou ja, van het recht moet niet te veel gehoord worden. Maar van het vertrouwen moet het gaan. Maar dan moet het wel gaan om het recht. Maar gemeente, het kan ook zo zijn. Dat we spreken van het recht en het vertrouwen vergeten. Die beide zaken horen bij elkander. En als die beide zaken niet bij elkander blijven, zal het geen dageraad hebben. Offert of veranden der gerechtigheid. En vertrouwt op de Heer. Daar waar schuld beleden wordt. Waar het aangezicht van de Heer gezocht wordt. Waar het bloed der verzoening nodig mag. Daar is ook dat betrouwen, Heere, dat pleiten. U zult me toch verhoren. U zult me toch genadig zijn. U zult me toch verhoren. In schrikke gemeente, kent u dat? Beide zaken bij elkaar. Anders geen dageraad. Trouwt op de Heere. En offer der gerechtigheid. Grondslag van het woord. Grondslag der zaligheid. Die wijst op Christus. Het enige borg. Het fundament der zaligheid. Waar Psalm 85 van zingt. Wordt genade voor waarheid blij ontmoet. Vrede met een kus van het recht gegroet. Dan spruit de trouw Uit aarde blij omhoog, gerechtigheid ziet neer, van hemels boog, of het offer aan de gerechtigheid. En vertrouwt op de Heer, gunnende genade, omdat er nou eens mag zijn ondervonden genade. Kent u dat gebed? O, dat uw grootste vijand de zaligheid gunt, het grootste vijand uitroept, komt, ga met ons en doe als wij. Jeruzalem, dat ik bemin, wij treden in uw poorten in. En dan tenslotte, ja, die ondervonden vreugde. Velen zeggen, wie zal ons het goede doen zien? Verhef gij over ons het licht uws aanschijns, o Heere. Dat is een ondervonden vreugde. Wat is die vreugde? Dat de Heere zijn vriendelijk aangezicht aan David heeft willen vertonen. Zijn vriendelijk aangezicht aan David heeft willen bekendmaken. Verhef gij over ons het licht uws aanschijns, o Heer. Ja, zegt iemand, maar David bidt daar hier toch ook om in vers 7. Ja, zeker. Dat blijft ook na ontvangen genade het gebed van de kerk. Ze hebben ze steeds weer opnieuw nodig. Dat de Heere zich aan hen bekend maakt. Bij vernieuwing. En bij, tot verlevendiging. En tot versterking. Daar heeft hij eerder in zijn leven mogen weten. En dat heeft een onuitwisbare indruk achtergelaten. Kan hij nooit meer vergeten. Maar in die nieuwe omstandigheden vraagt hij dat de Heer opnieuw de blijken van zijn gunst hem wil vertonen. En zich opnieuw aan hem wil bekendmaken. Die woorden van Psalm 97 moet ik aan denken. Gods vriendelijk aangezicht heeft vrolijkheid en licht aan alle oprechtharten en troost verspreid in smarten. Dat is wat David hier kent. Troost verspreid is smart. Juicht vromen om uw lot. Verheug u steeds in God. Roemt zijn heiligheid. Zo wordt zijn lof verbreid. Hoe kennen we daar iets van? Zijn vriendelijk aangezicht, de Vader. In de Zoon zijn liefde. En dat door zijn woord. En dat door zijn geest. Iemand zegt, hoe weet ik daarvan? Wel gemeente. Door zijn woord en door zijn geest. Zo wil de Heer hetzelfde schenken. Wie iets anders zoekt, zal geen dagen raad hebben. De Heer werkt door zijn woord en door zijn geest. Maar hij zijn vriendelijk aangezicht vertonen. Dat er een volk zal zijn. Dat zich in hem mag verheugen. In hem zich mag verblijden. Door hem vertroost mag zijn. Tot zijn eer zal mogen leven. Dit geeft vreugde. Vreugde in mijn hart. Meer dan der tijd als een koor in de most vermenigvuldigd zijn. De volle velden en de volle wijngaarden kunnen die vreugde niet geven. Deze vreugde is onafhankelijk van alle omstandigheden. Deze vreugde, al zal er nog 10.000 achteraan sturen, kan hem niet meer worden ontnomen. Dan mag het ook zijn, ik zal in vrede tezamen nederliggen en slapen. Dan mag het zijn, ik ga slapen. Ik sluit mijn ogen beide toe. Ik ben moe, ik sluit mijn ogen beide toe. Heere, houd ook deze nacht over mij getrouwde wacht. Schoon mijn zonde vele zijn. Maak om Jezus wil. Mij rein. Ik zal in vrede tezamen nederliggen en slapen. Hoor je dan de vijanden niet? Hoor je ze niet over ze spreken? Hij sluit zijn ogen en weet dat ik zal verfrist ontwaken. Hij ondersteunde mij in het leed dat mij genaakt. Ik zal vol heldenmoed, daar gij mijn hand behoedt, 10.000 niet vrezen. Gemeente, kent u al. Vriendelijk aangezien des Heer ontbreekt u daar aan. Zult u daar de Heer om smeken? O, zoek het niet in uw eigen redenering. Zoek het niet in uw eigen gedachten. Zoek het niet in uw eigen overleggingen. Maar zoek het in het woord. Smeek de werking van Gods geest. Zoek de Heer zelf. Vreugde in mijn hart gegeven. Hij zijn aangezicht vertoont. Ja, ook als één zult staan voor de dood, zodat ik zal in vrede tezamen nederleggen. Want gij, o Heere, alleen zult mij doen zeker wonen. Deze vreugde zij uw deel, of worden uw deel. En dat vanwege het offer van de Zoon en vanwege het welbehagen van de Vader. Zoek dat. Ken geen rust voordat deze vreugde u geschonken mag zijn in de Heere. Amen. Zingen wij gemeente op Psalm 4, derde vers. Dan zult gij recht naar het altaar treden en offeren God een rein gemoed. Het offer der gerechtigheden. Het zuiver ruikwerk der gebeden. Betrouwd op hem, want hij is goed. Daar velen twijfelmoedig vragen, wie zal ons het goede toch doen zien? Doe gij, o Heere, na angstig klagen, ons lieflijk licht, uw aanschijnsdagen. En wil uw rijke gunst ons bieden. 4, vers 3. dankzegging. Heere, we mogen uw naam hartelijk dankzeggen. Het einde van deze avond waar we nog een ogenblik hier mochten zijn. Om uw woord te horen. Het boek der psalmen mocht opengaan. Voor een bijbellezing we David in zijn hart mochten kijken. O Heere, deze zaken wilde u hem geven. En zoudt u deze zaken nog willen schenken. Ook in 2017. Dat we u erom zouden smeken, Heere. Wilt u dat geven? Dat gij onze gerechtigheid zoudt zijn. Dat we ons uw gunstgenoot mogen doen. Dat gij uw aangezicht wilt vertonen. En dat daar een blijdschap mag zijn. Blijdschap zal dan onbepaald. Door het licht dat van zijn aanzicht straalt. O, dan mag David ook op een andere plaats zeggen. Dat hij met u over muren zal springen. En door benden zal dringen. En voor tienduizenden niet zal vrezen. O Heere, omdat gij aan zijn zij zijt. Wil dat schenken, Heere, met minder zal het niet kunnen. Meer is niet nodig. Wil dat werken. O, door al het onze heen. Schenk zo bekerende genade. Schenk zo vertroostende genade. En trouwhoudende genade. En verheerlijk uw naam. En dat we zo die troost mogen kennen. En geen rust zouden kennen voordat het ons deel mag zijn. Om tot uw ere te leven. Heere, gedenk, breng ons veilig thuis, zegen het goede, vergeef het onze. Ga met ons en geef dat we mogen toeleven naar de zondag, om Jezus wil. Amen. Psalm 4, vers 4 is de slotpsalm. 4, vers 4. gaat dan heen in vrede. Ontvang de zegen des Heren. De Heren zegene u en hij behoede u. De Heren doet zijn aangezicht over u lichten. En zij u genadig. De Heren verheffen zijn aangezicht over u. En geven u zijn vrede. Amen.